Tof dat je luistert naar de Leesterlab-podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Ik trap dit nieuwe seizoen af met een gesprek met Dr. Jeroen Deenik. Jeroen is gezondheidspsycholoog, epidemioloog en psychomotorisch therapeut. Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de beweging en leefstijl van mensen met ernstig psychische aandoeningen die langdurig opgenomen zijn. Zijn proefschrift omvat onderzoek naar beweging en gerelateerde psychologische factoren en gaat in op de effectiviteit en implementatie van een geïntegreerd leefstijlprogramma in de dagelijkse behandelpraktijk. Inmiddels werkt Jeroen als onderzoeker en inhoudelijk programmaleider leefstijl bij GGZ Centraal. Als vanouds beginnen we met een aantal dilemma's, waarna we al snel de diepte ingaan wat betreft de relatie tussen gezondheid, leefstijl en psychische aandoeningen. Wil jij meer weten over het hoe en waarom van aandacht voor leefstijl binnen de GGZ? Blijf dan vooral luisteren. Hey Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hey, wat goed dat ik jou te gast heb in de Leefstijl Lab podcast. Fijn.
Nou, blij om er te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, en wellicht ken je de podcast en dan weet je dat ik ga beginnen met het dilemma. En het dilemma betekent zoveel of zo weinig als dat je moet kiezen.
Ja.
Geen nuance.
Nee.
Hey, het eerste dilemma. Nooit meer alcohol drinken of nooit meer snoepen en snacken?
Nooit meer alcohol drinken.
Ah, waarom?
Ja, omdat ik in snoepen en snacken ook nogal wat... Dat hoeft niet alleen maar chocola en chips te zijn. Ik ben niet zo'n hele zoete kou, maar dan zit ik denk aan tapas en andere dingen. Die zou ik moeilijker kunnen laten staan.
Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja, want drink je alcohol of?
Ik drink wel alcohol, ja. Ja.
Heb je nog een voorkeur drankje?
Ja, ik vind het altijd wel lekker om een speciaal biertje te proeven. Vind ik ook leuk. Ja, we hebben allemaal studenten kent waar bijna wat meer pilsjes doorheen gingen. Maar ik vind het lekkerder om gewoon wat langer met een speciaal biertje te zitten en wat te proeven bent.
Ja, je kiest voor kwaliteit nu in plaats van kwantiteit vroeger.
Ja, dan krijg je als je oud wordt, hè?
Precies, herken ik, ja. Proef je ook wel eens de speciaal bier alcoholvrij variant?
Ja, die heb ik mij nou allemaal geprobeerd, denk ik. Ik had het wel nieuwsgierig naar.
Ja, heb je nog een favoriet die je mij kan aanraden?
Ja, het is niet zozeer omdat ik in Utrecht woon, maar Van der Streek maakt goede alcoholvrije alternatieven, alcoholvrije IPA. De IPA's zijn ook wat makkelijker, die hebben al een bittere smaak. Dus als de alcohol weg is, dan merk je dat minder en zo.
Ja, ja.
Dus dat doen ze natuurlijk slim. Nee, maar ik ben heel blij dat daar veel meer verbetering in zit.
Ja, ik word ook wat ouder en het is ook leuk om die alternatieven te proberen in plaats van de standaard variant.
Nou.
Het tweede dilemma. Elke avond om 9 uur naar bed... Of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Ja, sowieso om 6 uur opstaan.
Ah, sowieso zeg je.
Ja, ik vind het altijd wel lekker om vroeg te beginnen als de wereld nog een klein beetje stilstaat en de rust er nog is. Dan moet ik zeggen, ik ben aan de andere kant ook een avondmens. Dat is altijd gezellig met vrienden en familie.
Mm-hmm.
Maar ik kan dat altijd van genieten om vroeg aan het bed te zijn en dan liefst buiten te zijn. En dat het dan nog enige... rust in de wereld is en het lekker nog fris is, zonnetje doorkomt, ja.
Ja, want heb je een druk leven?
Ja, ja, best wel. Gelukkig met allemaal dingen die ik ook heel leuk vind om te doen, hoor. Dus daar voel ik me heel dankbaar voor, maar het kan wel veel zijn, ja.
Ja, want kun je een beetje een dag voor jou beschrijven in de GGZ?
Ja, dat is heel, heel wisselend en dynamisch eigenlijk. Ik ben bezig met een minimeerde onderzoeken, maar ik werk bij GGZ Centraal, waar ik allemaal uit een leefstijl ben, wat inhoudt dat ik een team heb mogen bouwen wat zich bezighoudt met de zorgprofessionals en cliënten ondersteunen voor rondom dit onderwerp in de zorg. Maar parallel daaraan doen we daar wetenschappelijk onderzoek naar. Dus alles wat ik op een dag doe, zit daar ook een beetje tussenin en omheen. Dus het gaat over echt het goed nadenken over onderzoeksopzet, subsidieaanvragen schrijven, het begeleiden van de promovendi en de studenten die allemaal mooi werk doen bij ons. Maar ook de landelijke en internationale samenwerking met collega's daarin. Er zijn een hoop collega's met mij in het land die zich hier enorm hard voor maken. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En aan de andere kant schuif ik aan bij teams samen met de rest van het team om daarbij nou, ondersteuning te bieden of bijscholing te bieden aan zorgprofessionals. Dat kan eigenlijk alle vormen wel aannemen.
Ja, precies. En woon je vlakbij je werk of moet je ook nog echt in de ochtend flink stuk reizen?
Nee, dat valt mee. Ik woon in Utrecht en ik werk voornamelijk in Amersfoort. Nou moet ik zeggen, Gele Centraal is wel heel breed verspreid. Dus dat gaat ook tot aan Ermelo en boven het Veluwemeer, Hilversum. Maar het meeste deel van de tijd hebben we als uitvalsbasis wel Amersfoort.
Ja, en als we het toch nog even over die ochtend hebben. Heb je een specifieke ochtendroutine?
Ja, nou ja, ik ben redelijk vlot in de ochtend, denk ik. Dat we stappen uit bed en opfrissen en een goed ontbijt naar binnen werken. En dan gaan we ervoor.
Ja.
Korte routine.
Ja, oké. Dus geen koud water, baden, grounding, allerlei dingen die je wel eens hoort op sociale media, hoe je je ochtend zou kunnen inrichten. Dat is niet aan jou besteed.
Nee, ik moet zeggen, ik vind dat soms ook wel een uitdaging hoor. Maar dat is ook een beetje inherent aan het werk, aan de aard van het werk wel. Totaal niet inherent aan het onderwerp waar ik mee bezig hou natuurlijk. Maar is dat mijn hoofd een paar continu aanstaat en ik daar weer snel schakel en dan heel veel zin heb om de dag te beginnen.
Mm.
Ik dat mij ook veel moeite zou kosten. Meer moeite zou kosten om dan rustig even wat ademhalingsoefeningen te doen of dat soort dingen. Ik ben echt wel een actieve ontspanner.
Ja.
Dus het gewoon beginnen en samenwerken met het team is eigenlijk de beste manier waarop het de dag kan beginnen.
Ja, precies. Oké, mooi. Dan het laatste dilemma. Het gaat wat meer over je werk. Een onbeperkt budget om onderzoek te doen of onbeperkt budget om aan behandeling te werken?
Ja, dat laatste. Ik denk namelijk dat daar de grootste uitdaging zit. Als je kijkt wat nou het hogere doel is waarom we het doen en waar het vaak stokt, is het toch echt wel de mogelijkheden die we hebben om de behandelingen echt de vorm te geven op basis van wat we onderzochten.
Ja, precies. Ja, mooi. Dus wel ook echt de praktijk nu verder helpen.
Ja, absoluut.
Ja, want dan wil ik graag het eerste thema met jou aan gaan stippen. Eigenlijk het onderwerp van vandaag, leefstijl in de GGZ. Daar ben je expert in. Maar de eerste vraag voordat we helemaal de diepte ingaan. Ja, aandacht voor leefstijl in de GGZ. Waarom is dat belangrijk?
Ja, nee, dat is een hele goede, leuke vraag om mee te beginnen. Omdat zeker de laatste jaren natuurlijk het onderwerp leefstijl maatschappelijk veel meer is gaan leven.
Mm-hmm.
En nou ja, dat nog wel eens de nuance wegvaagt van waarom bepaalde groepen er nog meer belang bij hebben. En dat is iets wat al langer leeft in de psychiatrie. Dat onderwerp leefstijl is daar ook al meer gelinkt, net zoals binnen een breder perspectief van leefstijlgeneeskunde aan namelijk gezondheidsproblemen.
Mm-hmm.
En dat is iets wat we helaas al heel veel jaren weten, maar nog steeds niet onvoldoende hebben kunnen kenteren, is dat mensen met een psychiatrische aandoening, ongeacht welke diagnose je dan ook hebt, echt een 2 tot 3 keer verhoogd risico hebt op vroegtijdig overlijden. Dat betekent echt een vergelijking met de algemene bevolking 15 tot 20 jaar kortere levensduur. En dat die kloof die stijgt naarmate de ziekte ernst en duur ook stijgt. En die grotendeels gerelateerd is. En er zijn mooie onderzoeken uit Scandinavië die laten zien dat dat relatief vaker gebeurt door leefstijlgerelateerde lichamelijke aandoeningen. Dus hart- en vaatziekten, maar ook diabetes of andere lichamelijke aandoeningen waar leefstijl een rol in kan spelen.
Mm-hmm.
Dus daar is het onverminderd belangrijk voor. Maar goed. Als we die kloof willen dichten, dan kunnen we een hele andere aflevering over maken.
Door
een hoop meer knoppen gaan draaien dan leefstijl alleen. Dus dat beeld moeten we niet hebben. Dat hele lichamelijk gezondheidsprobleem moet oplossen.
Mm-hmm.
Maar we hebben natuurlijk ook steeds meer bewijs voor de link, directe link tussen leefstijlgedrag en het ontstaan en behandelen van psychische klachten. En dat veegt dan direct de discussie van tafel of we wel iets met leefstijl moeten in de GGZ. Want ja, we zijn allemaal opgeleid en allemaal gemotiveerd om psychische klachten te verhelpen en mensen daarbij te helpen in herstel en niet zozeer lichamelijke klachten.
Mm-hmm.
Dus dat was nog wel eens discussie in het verleden. Maar we weten gewoon dat deze zo'n belangrijke rol speelt. En zeker voor bijvoorbeeld beweging is de evidentie zo sterk dat beweeginginterventies eigenlijk de eerste lijns interventie zijn voor licht tot matig ernstige depressieve klachten bijvoorbeeld. Maar ja, dat is nog lang niet structureel op alle plekken vormgegeven op die manier. Het heeft gewoon een hele grote rol als je kijkt naar de grotere leefstijlvertraging. Dus voeding, beweging, middelengebruik, slaap. op zowel het ontstaan als het behandelen van psychische klachten.
Ja, want in het begin had je het over ernstige psychiatrische aandoeningen of klachten. Voor de luisteraar die daar wat minder in zit, waar moet ik dan aan denken? Welke diagnose heb je dan in de GGZ?
Het zijn vooral mensen met schizofrenie spectrum of andere psychotische klachten of aandoeningen. Of ernstige depressie, ernstige bipolaire aandoening. En de gemene delen daarin is dat mensen redelijk langdurig intensieve vorm van zorgbegeleiding nodig hebben. Dan wel in een kliniek, dan wel ambulant binnen zogenoemde vakteams. Dus dat is veelal die groep. Dus ja, een hogere ziekteernst en langdurig ziektebeloop, waarbij meer ondersteuning nodig is. En ja, dat kan een aanloop hebben in lichtere klachten. Maar dat is wel echt een groep die ook in de praktijk en in onderzoek wel apart wordt benaderd, omdat het een hogere complexiteit heeft.
Ja, en het was die groep wat je zei, dat die 15 tot 20 jaar minder lang leven. Klopt dat?
Een groot deel van deze groep gebruikt bijvoorbeeld antipsychotica, waarvan we weten dat het veel bijwerking heeft op lichamelijke gezondheid. Maar dat mooie Scandinavische onderzoek liet zien dat ongeacht welke diagnose je hebt, dat risico er is in die verkorte levensduur. En dat komen ze uit op een gemiddelde van 8 jaar kortere levensduur, maar dat is een gemiddelde die inderdaad zich verspreidt over de verschillende diagnoseclassificaties. En waarbij je ziet dat als de ziekte ernstig toeneemt, dus het zijn de aandoeningen waar we net over hadden, maar bijvoorbeeld ook verslavingsproblematiek, zie je dat het echt wel snel richting die 10, 15, 20 jaar gaat.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk iets minder of in mindere mate aan de orde als klachten milder zijn. Maar over de hele linie geldt het wel vergeleken met mensen zonder psychiatrische aandoeningen.
Ja, en dan begrijp ik dat lichamelijke aandoeningen, dus vooral hart- en vaatziekten, dan de belangrijkste oorzaak zijn van deze kortere levensverwachting. Klopt dat?
Ja, ze spelen een grote rol. Het is zeker niet de enige. We weten ook, en zullen misschien veel mensen ook aan denken als je het natuurlijk ook hebt, is bijvoorbeeld suïcide. En suïcidepreventiebeleid kan nooit goed genoeg zijn. Er is altijd verbeteringen mogelijk natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar we zien in die cijfers in de Scandinavische studie wel dat daar wel een verbetering gaande is. In externe overlijdensoorzaken, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
Maar dat lichamelijke aandoeningen echt nog wel een relatief grote rol spelen. En dat zijn naast hart- en vaatziekten en diabetes en dat soort aandoeningen ook vooral infectieziekten bijvoorbeeld komen ook veel voor.
Ja, want als we dan een klein beetje uitzoomen, er is dus een relatie tussen die geestelijke gezondheid, hè, hoe je je tussen de oren eigenlijk voelt, en je lichamelijke gezondheid. Daar hebben we het net over gehad.
Ja.
Maar kun je een beetje inzicht geven in hoe dat precies zit? Waarom zijn die mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid zo verbonden met elkaar?
Nou ja, het is maar net hoe we het benaderen, maar ik ben altijd wel voorstander van om het ook een beetje te proberen te normaliseren. In die zin dat veel van de factoren die een rol spelen, spelen bij ons allemaal een rol.
Mm-hmm.
Maar er zijn gewoon een aantal extra factoren die dat extra moeilijk kunnen maken. Zo zijn er steeds meer onderzoek naar bijvoorbeeld genetische en biologische kwetsbaarheid. Maar eentje die heel bekend is binnen de GGZ is bijvoorbeeld medicatiegebruik.
Mm-hmm.
Dus mensen worden ingesteld op medicatie voor de aandoening. Maar veel medicatie hebben bijwerkingen. En die kunnen direct zijn of indirect. Nou, ik noemde net al even antipsychotica. Die kan echt een directe gewichtstoename veroorzaken binnen redelijk korte tijd. En daar hoef je niet eens minder voor te sporten of ongezonder voor te eten dan je nu doet. Kun je 10% van je lichaamsgewicht aankomen. En het is heel lastig om dat dan weer terug te dringen. Maar dat zijn ook indirecte bijwerkingen. Bijvoorbeeld dat je veel minder verzadigingsgevoel hebt. Dus je hebt continu door de hele dag het gevoel alsof je moet eten en drinken. En dan soms is ongunstig effect zelfs dat je juist trek krijgt en meer hang krijgt naar vetrijke en suikerrijke voeding. Maar bijvoorbeeld ook bewegingsstoornissen. Er zijn meerdere promotenden ook daarop. Lydia Pieters heeft daar een mooie onderzoek naar afgerond vorig jaar, waarbij we hebben gezien ook dat bewegingsstoornissen die mensen kunnen ontwikkelen, dus vertraging in motoriek bijvoorbeeld, of juist versnelling daarvan, andere belemmeringen in het bewegingssysteem, dat het echt wel een behoorlijke voorspeller is in hoeverre mensen daadwerkelijk in beweging kunnen komen. Nou ja, met alle gevolgen daarna van dien. De zorg zelf speelt een rol naast medicatie. Dus wat doen we binnen de zorg? En dat is iets wat natuurlijk, daarom noem ik dat normaliseren, Het is ook niet zo dat het allemaal heel anders is.
Mm-hmm.
Want dit geldt natuurlijk voor alle disciplines. Dat op het moment dat mensen in zorg komen, hoe vaak we ze wel bij ziekenhuis of bij onze opname in de kliniek niet veel tijd laten doorbrengen op bed.
Yeah.
Stabiliseren. En er zijn ook onderzoeken natuurlijk binnen andere disciplines in de zorg die laten zien dat een groot deel van die mensen gewoon prima zou kunnen bewegen. En we ze eigenlijk inactief aan het maken zijn. Maar ook überhaupt hoeveel we dit met mensen wel of niet bespreken. Hè. Dus zie je dat rondom medicatie, dat is dan gaande. Door de aandoening zelf worden mensen ook belemmerd om gezonder te leven. Ik bedoel, ik heb ook zo mijn voornemens om gezond te eten en genoeg te bewegen. Maar op het moment dat ik flink verkouden ben of een griep heb,
ja,
gaat daar toch veel van overboord. Of je hebt veel stress, je moet iets afmaken, je hebt een deadline op je werk of wat dan ook. En dan schiet het er toch bij je. Nou, moet je nagaan als je allemaal psychische klachten hebt die samengaan met veel stress, met somberheidsgevoel of angst, minder sociale contacten of het verlies van je werk. Ja, dan is het makkelijk gezegd om te zeggen, misschien moet je gezonder leven.
Mm-hmm.
Dus dat, en als we dan dat ook niet bespreken binnen de zorg met mensen, dan kan dat een neerwaartse spiraal worden, waardoor mensen inactiever worden, ongezonder gaan eten. Nou, en dan dat zowel aan de mentale als de fysieke kant nadelige gevolgen kan hebben. Dus het is een heel spinnenweb aan factoren die eigenlijk ook allemaal met elkaar te maken hebben natuurlijk. Want zeker ook als mensen sociale contacten of werk verliezen, wordt het ook lastiger om het op te brengen. Ook soms financieel, om bijvoorbeeld gezonder te eten of aan beweging te gaan, of goed te slapen, terwijl je al die stress hebt. Dus dat vat kort ook de complexiteit samen. Het
is
een heel rechtlijnig verhaal en dat maakt het ook een uitdaging om daar weer samen mee aan de slag te gaan.
Ja, precies. Maar wat ik daar wel in hoor, en dat is natuurlijk ook de reden dat ik jou heb uitgenodigd, is dat het direct of indirect heel vaak te maken heeft met gedrag. Hè? Dus dat de psyche en hoe je je voelt invloed heeft op hoe je je gedraagt, bewust en onbewust. Naast de dingen die je zegt, hè, met medicatie, dat op zichzelf al voor gewichtstoename kan zorgen, kan leiden. Is het ook wat ik hoor, hè, dat je door opname minder kunt bewegen of minder beweegt, waardoor de kans groter wordt, hè, als je dan calorierijk eet, dat er kilo's aankomen, et cetera, et cetera. Maar het heeft dus heel vaak te maken, de rode draad is gedrag.
Ja, en ook wel echt wat samenhangt met de aandoening. We weten bijvoorbeeld ook, door het nog wel eens vergeten, hebben we bijvoorbeeld gezien ook in het stoppen met rokenbeleid in Nederland. Dat is best wel succesvol geweest, maar heeft juist in de GGZ weinig soda aan de dijk gezet of alleen maar meer ethische dilemma's opgeworpen, omdat mensen toch blijven roken en alle pakjes worden duurder, et cetera.
Mm-hmm.
Omdat mensen vanuit de aandoening, dat weten we, veel verslavingsgevoeliger zijn, veel meer stoppogingen nodig hebben dan vaak in ondersteund kan worden of vergoed wordt.
Yeah.
Dus het zijn ook wel dingen die ook echt wel samenhangen met de aandoening zelf. Dus mensen willen graag het gezonde gedrag wel gaan vertonen.
Ja.
En maar de mate waarin dat mogelijk is, of waar dat gedrag vandaan komt, heeft ook wel echt met de aandoening te maken. Dus het is te makkelijk gezegd dat het allemaal beïnvloedbaar gedrag is, maar het raakt natuurlijk wel allemaal aan al die factoren die ik net noemde.
Ja, nee, precies. En wat ik daar mooi aan vond, is wat je zei, is om het te normaliseren, dat iedereen herkent als je even niet lekker in je vel zit, slecht geslapen hebt, of druk bent, stress hebt, dat het dan heel moeilijk is om die voornemens ook tot uiting te brengen. Dat herkent iedereen.
Ja.
Laat staan inderdaad, als je echt een psychiatrische aandoening hebt, of echt een psychische aandoening hebt, waardoor dat allemaal nog extra moeilijk wordt. En dan is het dus niet, en dat is het laatste inderdaad wat ik wil overbrengen, is het dus dat het dan je eigen schuld is, of hè, dan moet je je maar gezonder gedragen. Nee, dat komt daardoor dat gedrag nog moeilijker tot uitvoer komt.
Ja, nee, zeker. En dat is ook de reden waarom, we hebben dit hele gebied is iets gepopulariseerd tot de term leefstijlpsychiatrie de laatste jaren.
Mm-hmm.
Waar we het liefst ook weer zo snel mogelijk vanaf zijn natuurlijk. Hebben we ook in het boek wat we hebben geschreven ook gezegd. Want je wil natuurlijk eigenlijk dat dit gewoon normale zorg wordt waarbij dit onderdeel is. Maar het kan helpen ook om op beleidsniveau en overal het op de agenda te houden. Maar daarbij ook, en dat ligt in het breder perspectief van leefstijlgeneeskunde, waar dit stuk richting mentale gezondheid onder die grote paraplu kan vallen, dat het ook heel belangrijk is om te benoemen in die definities en omschrijvingen, dat het niet alleen over individuele factoren gaat, dus inderdaad ook over wat we maatschappelijk doen, wat we als zorg leveren, et cetera. Ook om vooral te benadrukken dat er niet een bepaalde individuele schuld is. Precies, hè, die mensen precies. Toch vaak kunnen voelen op het moment dat je overal advertenties en artikelen en weet ik veel wat ziet over hoe gezond het wel niet is om voldoende te bewegen of goed te slapen of niet te roken. Ja, dat gezegd hebben is het makkelijkste deel natuurlijk van de boodschap.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan? En in hoeverre ondersteunen we de mensen die daar steun bij nodig hebben dan
voldoende?
Dus juist dat systemische eromheen en die erkenning dat het inderdaad geen individuele schuld is of vaak op de loer ligt, is heel belangrijk inderdaad.
Ja, wat ik daar voor mijzelf ook uithaal, en dat is ook preken voor eigen parochie, maar is dat je inzicht in gedrag nodig hebt, in gezondheidsgedrag nodig hebt. Waar komt het vandaan? Hoe zit het? Hoe complex is het? Voordat je aan verandering kunt werken. En dat linkt natuurlijk ook heel erg aan dat individuele verantwoordelijkheid wat je daar weg wil halen. Is, ja, je moet eerst weten waarom mensen de dingen doen zoals ze die doen. En als je dus weet dat een psychische aandoening gewoon heel veel impact heeft onbewust op gedrag. Ja, dan moet je daar wel iets mee. En dan kun je niet zeggen, nee, ga maar gewoon lekker wandelen of ga maar lekker gezond eten. En dat is natuurlijk wel wat jij ook een klein beetje aanstipt, wat we nou ja, misschien wel eerder gehad hebben, dat soms wel de implicatie was. Oh ja, we moeten aan leefstijl gaan werken, dus ga maar gezonder leven. Nee, het is veel complexer dan dat en dat hoor ik je dus ook wel zeggen.
Ja.
Dit stukje heel even afsluiten. Waar ligt eigenlijk de meeste focus als jij je blik op het veld werpt qua gezondheidsgedrag in de GGZ?
Ja, ik denk dat die focus meer, maar dat ligt ook een beetje, ook hier is het weer een beetje inherent ook aan de maatschappelijke tendens. Het gaat over leefstijl en mensen het al heel snel, nou dat hebben wij net ook, hè, het gaat al heel snel over beweging bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is ook enerzijds terecht in die zin, hè, daar hebben we gewoon het meeste wetenschappelijk bewijs voor, hebben we het meeste onderzoek naar gedaan.
Ja.
Maar als je kijkt, dus ik denk dat in de zorg ook echt wel op de meeste plekken terugkomt. Als je over leefstijl hebt, dan hebben mensen al vaak over wandelgroepen, over beweegactiviteiten. Ik geloof ook echt dat een belangrijke sleutel is. Hè? Want zolang je bed niet uitkomt of letterlijk en figuur niet in beweging komt, dan komt er van de rest van leefstijlgedrag ook moeilijker iets terecht. Maar
ja. Ja.
Over dat bed gesproken, mijn ondergeschoven kindje vaak echt nog is de slaap.
Ja.
En als je nagaat dat 80-90% van de mensen met een psychiatrische aandoening een slaapprobleem en zowel in kwaliteit of slaapduur rapporteert, dan hebben we daar echt wel een forse probleem te pakken. Forse uitdaging als je het hebt over leefstijlverbetering. Want we weten dat hoe erg dat samenhangt met gedragsverandering als je niet voldoende slaapt of geen goede slaapkwaliteit hebt. Hè? Want in de psychiatrie wordt ook relatief veel slaapmedicatie voorgeschreven. En dat is van oudsher zo. En dat gebeurt trouwens sowieso wel veel in de medische wereld. Terwijl eigenlijk eerste lijns interventie cognitieve gedragstherapie voor slaap is.
Mm-hmm.
Je wordt eigenlijk nog niet, als die nou bij de vleet zou worden voorgeschreven, dan denk ik dat we heel wat hebben gewonnen. Want slaapmedicatie is heel mooi om de slaapduur te verlengen, maar op den duur mindert dat slaapkwaliteit. Yeah. Ik denk dat vanuit als je het over ons maatschappelijk gedrag hebt, vaak snel de focus op beweging ligt, terwijl er wel echt een aantal andere dingen een fundament of een gebrek eraan veroorzaken om echt een slag te maken. Dus er zou meer aandacht naar mogen.
En middelengebruik en de GGZ, dat is ook een heet hangijzer volgens mij.
Ja, zeker. En dat is ook een beetje mijn persoonlijke interesse, dat als je het hebt over waar komt gedrag vandaan, dat ik het zelf ook altijd wel interessant en mooi vind om te kijken naar de geschiedenis, ook in bredere zin, niet de afgelopen 10 jaar, maar verder. En dan zie je dat met name in de GGZ dit echt heel cultureel verankerd is. Sowieso binnen de zorg. Als je kijkt naar hoeveel zorgmedewerkers roken,
mm-hmm.
Daar gaat het snel over bij middelengebruik, maar als je het ook hebt over de hoger opgeleide mensen, vaak ook zijn zorgprofessionals dat hoeveel alcohol er wordt gebruikt in de vrije tijd of op borrels op het werk, dan is daar echt nogal wat te winnen. Maar zeker een stuk roken is wel iets wat ook anker is in de GGZ. En ik denk dat heel veel mensen ook nog, zo niet eens heel lang geleden, in relatieve zin, dat mensen ook in de opleiding ook wel een tip meekreeg als je ergens nieuw binnenkwam. Ga maar even sigaretje roken met mensen, want het is een manier om in contact te komen, om rustig te babbelen. nou ja, een bekende maatschappelijk natuurlijk ook nog wel. Dus ook nog met een aantal tientallen jaren geleden dat de sigaretten gewoon binnen op tafel stonden. En in combinatie met dat we daar eigenlijk onvoldoende maatschappelijk aandacht voor hebben gehad, hoeveel meer er nodig is om dat te kenteren in de GGZ dan bij de gemiddelde Nederlander, voor zover die bestaat, is dat wel iets wat nog steeds inderdaad een heet hangijzer is. En de GGZ heeft zich vol inzet aangesloten bij rookvrije zorg. En dat zie je ook veel op plekken terug. Maar dat koppelen ook aan gedegen ondersteuning voor zowel medewerkers als mensen die we behandelen, om ook echt te stoppen en voldoende stoppogingen te hebben met de juiste middelen en therapieën. Daar kunnen we echt gewoon een slag in maken. Maar het is inderdaad al tekenend dat het aantal rokers in de GGZ echt nog wel 3 keer hoger ligt momenteel dan binnen de algemene bevolking.
Ja, precies. Ja, en dan komen we al heel natuurlijk eigenlijk bij het tweede thema. En misschien ook het meest praktische thema, namelijk de implementatie van leefstijlinterventies in de GGZ. Daar ben jij veel mee bezig in je dagelijkse leven. Je had het al een paar keer over beweging en psychische klachten. Een van de vragen die ik daarover had is van wat is nu precies de empirische bewijslast?
Nou, als je naar de GGZ kijkt, is dat echt wel sterk. Beweging is, als ik het noemde, veruit het meest onderzocht van de grotere leefstijlgebieden. En met name ook bij de wereldwijd meest voorkomende diagnoses zoals depressie en angst. Mm-hmm. En psychose. En je ziet dat daar ook de sterkste bewijslast over is. En dat bijvoorbeeld bij depressie, wat ik al zei, licht tot matige ernstige depressie, dit echt de eerste lijns behandeloptie is. En dat komt omdat we heel sterk hebben gezien dat in het eerste uur dat mensen bewegen, met een hoogte ademhaling, verhoogde hartslag, waar ook beweegplijnen op gebaseerd zijn, dat het echt wel een heel klinisch relevante reductie geeft van depressieve symptomen. En soms zelfs in gelijke mate met een dosering antidepressiva die we anders zouden voorschrijven. Dus zegt dat over de krachten van.
Mooi.
Een hele mooie studie recentelijk afgerond, waarbij ze runningtherapie hebben vergeleken met bijvoorbeeld het gebruik van die medicatie. Waarbij ze zagen dat het even effectief kan zijn met natuurlijk bijeffect van runningtherapie, dat je ook fysiek gezonder van wordt. Nou, hadden we het net al over, dus niet onbelangrijk.
Ja.
Maar dat stelt vervolgens wel de vraag, en dat is wel een beetje de tijdsveld waar we in zitten en waar we als onderzoekers heel scherp op willen zijn, is dat dan natuurlijk triggert dat er allemaal nieuwsberichten verschijnen over, nou ja, die medicatie kunnen we lekker laten zitten, we gaan met z'n allen aan de runningtherapie.
Mm-hmm.
Er is natuurlijk iets genuanceerder en het is ook wel gevaarlijk om dat op die manier te concluderen. Omdat het natuurlijk heel wat anders is om dagelijks je medicatie te nemen dan 1, 2, 3 keer per week runningtherapie te gaan doen de rest van je leven. Dus het zegt wat over de krachten van. Dat laat ook zien waarom het niet voor niks een eerstelijns behandeloptie is. Maar momenteel moeten we wel de nuance geven, dat is altijd nog een aanvulling op de andere behandelopties. Het is niet de vervanging van alles wat er ligt. Maar het geeft op zijn minst aanleiding te zeggen dat het een even serieuze behandeloptie moet zijn als het gebruik van medicatie of cognitieve gedragstherapie of welke gedragstherapie dan ook. En hoe je dat dan kan combineren in een optimale verdeling die bij iemand past. En als je het hebt over het voorkomen, de kracht van beweging zijn hele grote onderzoeken waarbij we dan alle data die wereldwijd verzameld is zoveel mogelijk op een hoop hebben gegooid. Waarbij je ziet dat mensen die nog geen psychische klachten hebben en voldoende bewegen, of in ieder geval meer dan een uur fysieke activiteit hebben, dat echt tot 20% lagere kans geeft op het ontwikkelen van depressieve klachten.
Mm-hmm.
En bij angst zie je dat nog soms nogal hoger. Als we voldoende zouden bewegen, dan zouden we heel veel psychische krachten in theorie kunnen voorkomen. Dus dat is wel echt de kracht van het empirische bewijs van de wetenschappelijke onderbouwing. En we zien bijvoorbeeld bij psychose dat ligt het optimum, wordt nu geschat, rond 90 minuten per week, dat echt wel verbetering geeft in symptomen. En het positieve daar, en dat is echt wel hoopgevend en interessant, is dat psychotische klachten ook als worden onderscheiden in positieve en negatieve symptomen. Dus positieve symptomen zijn eigenlijk alle symptomen die je als je geen psychose hebt niet zou hebben, die er bovenop komen. Zoals dat je stemmen hoort, hallucinaties hebt, wanen.
Mm-hmm.
Nou ja, daar is antipsychotica best wel effectief voor. Hè. Dat zijn vaak de symptomen die men beoogt te reduceren dan. En aan de andere kant heb je negatieve symptomen. Dat is eigenlijk alles wat je, als je geen psychose zou hebben, wel zou hebben. Maar wat je eigenlijk een soort van verliest. Gebrek aan motivatie, somberheid. En we hebben eigenlijk gezien in het verleden dat juist medicatie heel goed in staat is gebleken om die positieve symptomen te verminderen. Maar niet om die negatieve symptomen te verbeteren. Of die negatieve symptomen zelfs te versterken. Hè? Wat ik net al noemde met de bijwerking van medicatie.
Ja.
En dat we in beweeginterventies zien dat het niet alleen de positieve, maar ook de negatieve symptomen kan verbeteren. En daarnaast ook cognitief functioneren en kwaliteit van leven. En dat geldt eigenlijk over de hele linie, voor welke diagnose, klassificatie dan ook. Het gaat over de primaire symptomen, maar wat vaak voor de mensen zelf nog veel belangrijker is, is kwaliteit van leven, de manier van cognitief, maar ook sociaal functioneren. En we zien dat dat door beweeginterventies gewoon sterk kan verbeteren. Maar voor die drie diagnoses, depressie, angst en psychose, hebben we eigenlijk het sterkste bewijs op dit moment. Dat zich een beetje op die manier laat samenvatten.
Mooi, mooi. Ja, leerzaam. En goed om dit nogmaals te horen. Ik wist het al een beetje, maar fijn dat je dit zo goed uitlegt. En daarmee dus ook het belang eigenlijk onderstreept van beweging. Maar dat inderdaad, vind ik ook mooi wat je doet, dan niet moet betekenen dat iedereen dan de medicatie weg moet leggen en de hardloopschoenen moet aantrekken zonder begeleiding. Dus goed dat je dat meteen weer nuanceert. Ja, dus we hebben het eigenlijk over leefstijlinterventies in de praktijk, in de GGZ. En je verwees net naar de term ik hang er meteen op vast. Leefstijlpsychiatrie. En toen zei je, ja, daar moeten we eigenlijk vanaf. Hoe bedoelde je dat?
Ja, het hoge doel is natuurlijk dat dit standaard onderdeel van kwalitatief betere zorg wordt.
Mm-hmm.
Maar goed, zo gaat het natuurlijk met veel terminologie in de zorg, of waar dan ook. Er wordt een term geïntroduceerd om het onder de aandacht te brengen, op de agenda te houden. Maar je zou natuurlijk willen dat dat leidt gewoon tot structureel en hogere kwaliteit van zorg, waar dit onderdeel van uitmaakt op basis van de wetenschappelijke onderbouwing.
Ja, precies. Ja, en kijk, we hebben het net over die bewijslast hè, van leefstijlverbetering. Maar ondanks die bewijslast lijkt het toch nog relatief lastig om leefstijlgerelateerde interventies te gaan implementeren in de GGZ. Eens of oneens?
Absoluut eens, ja.
Maar hoe komt dat dan toch?
Ja, nou, dit is precies, hier ligt met name mijn eigen motivatie. Hè? Dus op de scheiding van de praktijk en wetenschap hier onderzoek naar doen en die zorg willen verbeteren. En dan is dit echt wel een pijnpunt. Maar als je dat een beetje afbeeldt, is het ook niet zo heel verrassend. Hè? Dus het lijkt soms vaak onwil of heel leuk dat het er is, maar hier gaan we niks mee doen.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt wat we hebben, het begint eigenlijk ook met een reflectie op het wetenschappelijk onderzoek en wat we als onderzoekers doen. En als je kijkt hoe onderzoek zich van een pril idee vertaalt naar uiteindelijk een verandering in de praktijk, dan zijn daar vrij sombere cijfers over. Dat het tot 17 jaar kan duren voordat zo'n pril idee uiteindelijk ergens landt tot een structurele verandering. Dat is een bekend cijfer als het gaat over implementatiekunde, maar het steeds meer over gaat ook in dit veld. Een onderdeel daarvan is dat zo'n pril-idee, zoals zou het kunnen helpen als we mensen meer laten bewegen bij het verbeteren van een depressieve klachten, dat begint dan ooit met een soort onderzoek, bij wijze van spreken, of soms letterlijk in een laboratorium, waarbij mensen met depressieve klachten vooraf en achteraf wordt gevraagd hoeveel last ze ervan hebben. En tussen die metingen in zetten we ze op een loopband en gaan we kijken, aan een x aantal minuten fysiek actief zijn. En dan kijken of die scores verbeteren.
Ja.
Dat lijkt dan, en dat is hartstikke mooi, dan gaan we dat onderzoek doorvoeren, gaan we opschalen, gaan we nog een keer doen, maar een grotere groep, et cetera, et cetera. Maar heel veel van die onderzoeken, en dat is ook, dat wordt een beetje wetenschappelijk, maar dat is vaak ook wel de eis om goed aan te kunnen tonen dat iets echt werkt, zijn gerandomiseerde gecontroleerde trials. Dus je hebt inderdaad één groep die het wel krijgt, één groep die het niet krijgt. Je gaat die over een bepaalde tijd opvolgen en vergelijken. En die zijn cruciaal om te bepalen of zo'n idee wat je hebt, of dat inderdaad echt zo werkt.
Ja, de RCT. De
RCT's. En dat punt hebben we nu bereikt. En dus alles wat we net noemen komt voort uit dat soort onderzoek. Maar als je inzoomt op wat voor soort onderzoeken dat zijn, dan om te constateren of zoiets werkt, wil je het onderzoeken in ideale omstandigheden. Ik wil zeker weten dat mensen x aantal minuten bewegen, dat iedereen goed meedoet aan het onderzoek. Dus meestal zitten de mensen met de ernstigste ziekte ernst, die zitten daar niet in. Het is vaak in ideale omstandigheden die we, nou ja, we noemden het net al over geld investeren in behandeling of in onderzoek, die we in de behandeling vaak niet hebben. We hebben niet altijd een beweegprofessional naast een activiteit staan, of we kunnen niet altijd een groep van 5 of 10 mensen een activiteit laten doen, want dat is niet lucratief voor het zorgverzekeraar. En net hoe het zit, zo zijn er veel factoren waardoor eigenlijk zo'n onderzoek, wat cruciaal is om te laten zien dat het werkzaam is, lang niet of meestal niet representatief is voor de uiteindelijke omstandigheden waarin je dat wil gaan doen. Nou, we hebben onder andere, omdat daar het meeste naar onderzoek mee is gedaan, doen we nu bijvoorbeeld een literatuuronderzoek naar beweeginterventies, waarbij we niet zozeer kijken naar de uitkomst van die beweeginterventies, want dat weten we al lang. Maar hoeveel van die onderzoeken zijn nou in de dagelijkse praktijk gedaan? En daar constateren we nu uit, we zijn nog bezig met het opschrijven van het artikel, dat van alle beweeginterventies wereldwijd in psychiatrie, bij mensen met een gediagnosticeerde aandoening, dat slechts 10-12% van al die onderzoeken zijn gedaan in omstandigheden die een beetje vergelijkbaar zijn of in de buurt komen van wat we dagelijks doen in de zorg.
Precies, hoe het er echt aan toe gaat. Ja.
Dus dat geeft al aan dat als je wil vertalen wat we weten naar de praktijk, dat je niet altijd dezelfde resultaten één op één krijgt als in die ideale omstandigheden met een relatief goede groep mensen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus dat is ook de reden waarom we steeds meer onderzoek proberen te doen in de alledaagse praktijk. Nou, bij ons bijvoorbeeld in de klinieken, VGZ Centraal als GGZ-instelling ervoor gekozen om leefstijl echt een speerpunt te maken en in alle klinieken meer aandacht te hebben voor leefstijlgericht werken. Nou, wij hobbelen daar onderbiedig gezegd achteraan met ons onderzoek om te kijken of die organisatieverandering naar gezondheidsverbetering brengt, maar ook of die implementatie, of dat dan echt lukt. Ja. En als je dat wil invoeren, waar loop je dan tegenaan? Welke factoren spelen een rol? En dat is gewoon een heel spannend project. En dat schuurt soms ook met wat je het liefst natuurlijk wil als onderzoeker. Want natuurlijk is het prachtig om een onderzoek te draaien met een afgebakende interventie waarbij je precies weet wat mensen gedaan hebben, hoe lang, en dan een effect kunt constateren. Maar als we willen dat dit in de praktijk gaat landen, zullen we meer onderzoek moeten doen in die representatieve omstandigheden en ook specifiek onderzoek moeten doen naar die implementatiefactoren. Waarom werkt het in team A wel en in team B niet? En hoe kunnen we daarvan leren? En welke factoren kunnen we meenemen in de doorontwikkeling van interventies? Dus dat is één groot ding. Dus dat is ook echt wel die onderzoekskant en de vertaling daarvan. Een ander iets is dat, ik noem het al even, die praktijk dus echt een stuk weerbarstiger is. Maar ook wel dat dat systeem en die complexiteit vaak niet wordt meegenomen nog in onderzoek. Het soms ook echt nog wel een uitdaging is om de kennis die we hebben te laten landen in de praktijk. Hè. Dus er zijn allemaal mensen die beslissingen maken over welke behandeling we aanbieden, hoe we die vergoeden en waarom wel en niet. En vooral wat wel en niet en bij wie wel en niet. En zolang de mensen die daar beslissingen over maken niet op de hoogte zijn van alles wat ze weten,
mm-hmm.
En zolang de zorgprofessionals die het uitvoeren op de werkvloer rondlopen niet gehoord hebben van dat dit een belangrijke factor kan zijn in een iemands herstel, is het natuurlijk ook moeilijk om te laten landen.
Ja.
En dus we hebben ook een inhaalslag te maken als het gaat over de inbedding van. En dat gebeurt momenteel. Hè. We werken aan richtlijnen rondom leefstijl in de GGZ en lichamelijke gezondheid in de GGZ. Dat worden de leidende richtlijnen voor de hele sector. Daar kunnen we dat nu in vertalen. Dat bedoelde ik al, dat we weten al die losse onderzoeken wel en we hebben dat gebundeld in een boek. Maar voordat het weer landt in richtlijnen zijn we weer een aantal jaar verder. Nou, dat gaat natuurlijk weer een boost geven. We hebben ook gewerkt aan scholing, onder andere op alle niveaus en bijna alle disciplines in de GGZ. Maar dat zijn meer processen die langer duren.
Ja, precies. Ja.
Nou ja, en ook leren van wat werkt wel en niet in implementatie. En als je zelf een management level hebt, het aantonen van kosteneffectiviteit, van wat is er nodig en van hoeveel is wat nodig om het een succes te laten zijn. Door die onderzoeken te doen en daar inzicht in te geven, kunnen we dus ook op niveau van beleidspartijen gaan tellen en richting geven hoe je dat nou kan laten landen.
Ja, precies. Ja, mooi om te horen wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij implementatie als belemmerende of bevorderende factoren. Ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, en ik hoorde dat ook een klein beetje in het begin bij jou. Ja, weerstand tegen verandering, dat is mensen natuurlijk niet vreemd. Weerstand tegen leefstijlverandering misschien al zeker niet. Ja, hoe zit het met weerstand tegen verandering in de GGZ?
Nou, ik denk, er zitten meerdere kanten aan. Ik denk dat überhaupt mensen vertellen dat het anders moet, is op welk niveau dan ook, in welke organisatie.
Ja, 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 moeilijk.
In de sector, in bedrijfsleven, overal om dingen te doen. Er zijn hele aparte studies naar.
Ja, ja.
Maar als het hier ook gaat, zie ik vooral ook terug of het nou over de mensen gaat die we begeleiden en behandelen, of de mensen die dat uitvoeren, hè, dus de zorgprofessionals, zit daar ook wel een terechte scepsis in die zin dat dit is wat ik al zei, zeker de link met de lichamelijke gezondheidsachterstand die we al lang weten in de GGZ, ook niet helemaal iets nieuws. Hè. Het is nieuw dat het maatschappelijk zo breed leeft en dat er aandacht voor is. En dat is ook zeker een katalysator van alles waar we nu mee bezig zijn. Brengt ook uitdagingen met zich mee die ik net al noemde om die nuances te geven, omdat mensen al heel snel claims en meningen hebben over het onderwerp.
Ja.
Die ook schadelijk kunnen zijn voor iemands herstel. Maar we hebben ook ontzettend veel professionals. We hebben het net gehad natuurlijk over mensen die misschien, en die je wil dat ze iets meer over weten of iets meer handvatten in krijgen. Maar ze zijn ontzettend veel professionals en mensen zelf die hier al jarenlang iets in proberen.
Ja.
En zich niet altijd gesteund hebben gevoeld. Er zijn natuurlijk heel financiële beslissingen gemaakt in de zorg de laatste jaren. Er is personeelstekort. Je hebt altijd van die golfbewegingen, dit soort dingen. Dus toen wij bijvoorbeeld ook dat brede gingen uitrolden bij ons in de klinieken weer. Ik zeg weer, omdat er allemaal losse initiatieven in bepaalde teams zijn geweest. Zeiden, ja, wij hebben ons toen helemaal de benen onder het lijf vandaan gerend. Letterlijk en figuurlijk om het beschikbaar te maken voor de mensen. Maar ja, daarna was er weer reorganisatie en personeelstekort. En wie garandeert mij nu dat als ik me nu hier volop ga inzetten, dat dat ook blijvend is?
Ja.
Dat komt ook echt wel vanuit een groot zorghart om het goede te willen doen. Maar ook al een duidelijk signaal. Ik heb die randvoorwaarden dan wel nodig. En aan de kant van de mensen zelf die behandeling krijgen. En zeker ook hun familieleden en naasten. Ja, is het eerder een signaal van ja, eindelijk. Ja, leuk dat je het zegt, maar dit is voor ons niet nieuw. Dit willen we al heel lang. We willen hier meer bij ondersteund worden. En dus de weerstand zit ook juist op dat mensen wel graag willen. Maar dan willen we het nu wel echt gaan doen.
Ja.
En natuurlijk is er ook een groep die zegt, ja, ik weet nog steeds niet of dit wel bij mijn werk hoort. En of ik dit wel moet willen. En ik heb het al druk. En dat is ook terecht natuurlijk. Er is een heel afvinklijstje aan dingen waar we aan moeten voldoen.
Mm-hmm.
En moet dit ook nog? Dus het is ook de manier waarop we samen gesprek over hebben en mee bezig zijn. Op welke weerstand je stuit. Want als je zegt, ja jongens, dit wordt inderdaad nog een afspreekpunt. Hier moet je aan voldoen en anders gaat het niet goed. Of word je erop afgerekend. Ja, dan kun je natuurlijk klok op gelijk zetten wat de reactie is.
Ja. Ja.
En ik zie ook wel bij de mensen zelf, er is ook een roep om grotere maatschappelijke veranderingen. Dus een van de dingen van weerstand waar we tegenaan lopen is ook al van, ja, het is heel leuk, maar ik wil niet cirkeltjes blijven draaien in die tweede lijn specialistische GGZ. Dus het is leuk als jullie het gaan aanbieden. Maar ik wil in mijn eigen woonomgeving hier ook aan kunnen blijven werken. En niet als ik een opname heb gehad in een kliniek of klaar ben met mijn intensieve begeleiding ambulant. Dat ik geen bewegingsfaciliteiten heb waar ik terecht kan. Mm-hmm, hè? Een sportschool die dit maar lastig vindt als iemand langskomt met psychische klachten. Of mensen die daar zelf te veel prikkels ervaren, meer begeleiding nodig hebben. Het zoeken van een huisarts of diëtist die kan ondersteunen met de juiste kennis van GGZ en complex medicatiegebruik. We hebben er echt nog wel een slag in te maken en daar speelt ook echt stigma wel echt een rol. En nou, dit stigma dat gaat al fout op het moment dat we nieuwsartikelen de lucht in schieten met fantastische resultaten van die onderzoeken die ik net noemde in ideale omstandigheden met plaatjes van misdunne mensen die aan yoga doen of een marathon lopen of ja, en daar gaat het al mis. Dan klappen mensen weer dicht. Denk je, ja, leuk dat je dat wil, maar dit is niet van mij. Nee. Dus dit kan ik helemaal niet. Nee. Dit ben ik niet. Dat is ook een beetje het nadelige effect van dat het maatschappelijk zo leeft. Dat mensen zich extra voelen van ja, oké, leuk dat ieder alle fitte mensen dat kunnen, maar dit is dus niet voor mij. En dat speelt zowel op het level van zorgprofessionals als voor de mensen die we begeleiden.
Ja, precies. Ja, daar wil ik daar nog wel heel even met je over verder gaan. Als we het nog heel even hebben over die weerstand. Jaren geleden en zo nu en dan komt het nog wel eens terug, wordt er natuurlijk ook vaak over betutteling gesproken. Hè? Dus als het gaat over minder drinken of niet drinken, stoppen met roken. Hè? Dat je dan natuurlijk heel vaak de betuttelingskaart, dat die getrokken wordt. Ja, hoor jij daar nog wel eens iets van in de GGZ?
Ja, absoluut. Dat zien we heel veel terug. Nou, er zijn ook wel groepen waarvan je kan afvragen, hoe ga je daarmee om? Hè? In de oudere psychiatrie bijvoorbeeld. Ja, mensen zijn jarenlang in behandeling. zitten in de laatste fase van hun leven. Moet je daar nu nog die sigaartjes, sigaretten gaan afnemen en dat ene borreltje? Dat wordt op die manier inderdaad gevoeld en verwoord. Nou moet ik zeggen dat we dat ook koppelen aan het herstel en de psychische gezondheid en het herstel van de psychische kant. Dat is wel helpend, hè? Want dat is waarvoor mensen daar werken. Want ja, die zeggen ja, als ik nu nog denk dat ik met die laatste paar jaar stop met roken een longkanker ga voorkomen of een hart- en vaatziekte ga voorkomen. Die kwaliteit van leven is voor deze mensen veel belangrijker. Maar als we dus kunnen zeggen, ja, dat speelt het dus ook een rol in, dan hebben we alweer een ander gesprek. Maar dit is interessant en hebben we ook veel op gericht en gefocust. Eigenlijk speelt hier, en dat wordt niet altijd zo gezien, er speelt hetzelfde mechanisme een rol. Namelijk keuzevrijheid en dat we het beste willen doen. Hè? Dus ja. Nou ja, ook als je het uitzoomt meer op maatschappelijk niveau. Er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten dit allemaal reguleren, want we weten dat het belangrijk is. Tot op het statement, we moeten de zorgpremie aanpassen naar gelang hoe gezond je leeft. Want ja, waarom zou ik moeten betalen voor iemand die zich helemaal vol eet en rookt?
Ja.
Tot aan mensen die zeggen, ja, dit is een en al betutteling en laat maar lekker mijn ding doen. Aan beide kampen is eigenlijk het fundament wat daaronder ligt, is keuzevrijheid. En nou, waar we het gesprek mee starten, het hele web aan factoren die speelt überhaupt bij mensen met levensstijlverandering, maar zeker ook die versterkt wordt bij psychiatrische aandoeningen en nog meer belemmeringen, is die keuzevrijheid er niet. Hè? Dus we kunnen pas concluderen of iets wel of geen betutteling is op het moment dat we iedereen gelijke kansen geven om voor het een of het ander te kiezen.
Ja.
En dat betekent gelijke kansen in praktische mogelijkheden, maar ook in kennis en dat ze ervan weten. En nou ja, dat bijvoorbeeld, ik ken een mooi voorbeeld uit de praktijk. Er was een hoop discussie over verandering op een afdeling. Met dat daar in één keer de vruchtensap en de cola van tafel moesten. En werd gezegd top-down, want we doen niet meer aan al deze suikers.
Ja.
Maar toen begon dat gesprek en toen bleek dat het al jarenlang een mogelijkheid was dat er gewoon water met een smaakje op tafel stond. Waarbij de mensen zeiden, ja, maar als dat ons verteld was, hadden we dat 3 jaar geleden al wel gewild. Hè? Dus het invullen ook voor mensen wat ze wel of niet zouden kunnen of wat ze wel of niet zouden willen. Ook aan de kant van laat ze lekker roken, dat is ook een vorm van betutting.
Ja, ja.
Maar door het gesprek over dit soort dingen aan te gaan, krijg je wel de nuance en ik noem het ook vaak, er zit soms frustratie binnen zorgprofessionals die heel graag hier iets mee willen en zich dan belemmerd voelen door collega's die zeggen, het is betutteling, ik ga hier niet aan meedoen. Yeah. En is het belangrijk in de mans ook dat als je dat dus ook afbelt, dan ook daar zit de gemeenschappelijke deler in, want beide standpunten komen voort uit een heel groot zorghart. De een die zegt, we moeten dit doen, want ik wil de beste zorg voor mensen bieden. En de ander zegt, we moeten dit niet doen, want ik wil niet dat we mensen gaan betuttelen. Ja. En ik wil die kwaliteit van leven van mensen hoog houden in plaats dat ze van alles gaan afnemen.
Ja.
En dat is wel ook een gemeenschappelijke grond waarop je het gesprek kan voeren. Want wat is dan inderdaad goede zorg? En hoe zorgen we dan inderdaad dat mensen goede kwaliteit van leven hebben? En het betrekken van de mensen zelf bij dat gesprek. En dan zie je dat je heel vaak toch tot veel genuanceerdere conclusies komt. Alleen, we moeten dat gesprek wel voeren dan.
Ja, nee, mooi dat je het zo uitlegt. Ja, en dan komen we ook een beetje terug. Waar ik nog op terug zou komen, is het individu versus omgeving als we aan leefstijlverandering willen werken. Kun je daar nog iets over delen hoe jullie dat in de GGZ aanpakken? Ik hoorde het al een klein beetje terug, maar ja, kun je daar ook wat inzicht geven in de complexiteit daarvan?
Ja, omgeving is natuurlijk een breed begrip. Hè. Mensen denken vaak aan fysieke omgeving. Ik denk dat er steeds meer hele mooie, of weten dat er heel veel mooie initiatieven zijn om dat al aan te passen. Groene GGZ is bijvoorbeeld ook een mooie beweging die op veel locaties, waar veel GGZ-instellingen zich bij hebben aangesloten, die eigenlijk vertegenwoordigt hoe je op locaties ook het zodanig kan inrichten dat mensen meer naar buiten gaan, niet de hele dag op bed liggen.
En daarmee faciliteer je dus eigenlijk die beweging als vanzelf?
Ja. Ja, dus dat zit meer in de omgeving. En ook los van Groene GGZ weet ik dat op heel veel plekken er worden dagprogramma's zo aangepast. Of wordt begeleiding geboden of samenwerking gezocht met sociaal domein, met gemeentes bijvoorbeeld. Weefcoaches daar om de ondersteuning in de omgeving beter in te richten. Maar omgeving zijn natuurlijk ook wij zelf als soort professionals. En ja. Nou, daar ligt nogal wat te behalen. Om min of meer als een soort gimmick op het voorjaarscongres van het Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en net het jaar voor corona, waarbij we dachten, we willen het onderwerp onder aandacht brengen op dat congres. Dus we hebben 2 fitnessfietsen neergezet waarmee we de fitheid konden meten van mensen. Een vragenlijst hebben rondgestuurd onder alle deelnemers over beweging en over lichamelijke gezondheid. Tot onze verrassing kwam er best een serieuze dataset uit en is echt nog een wetenschappelijk artikel geworden. En echt duidelijk zagen dat mensen die meer bewegen zelf en zelf fitter zijn, dit vaker echt bespreken met mensen. En ook mensen echt vaker verwijzen naar beweeginterventies. Nou, ja. Dat lijkt een open deur natuurlijk. Mm-hmm. Als je vergelijkt naar waar we in het begin over hadden, dat sommige evidentie zoals voor depressie zo sterk is dat het gewoon een serieuze behandeloptie is. En dan is het natuurlijk vrij pijnlijk dat dat van fitheid of de beweging van je behandelaar afhangt of dat wel of niet met je wordt besproken of wel of niet als verwijsoptie wordt gegeven. En ik denk dat we daar nogal wat in te winnen hebben. Maar ja, het feit dat we met richtlijnen bezig zijn, met onderwijs, doet daar denk ik al veel in. En omgeving is ook het systeem waarin we moeten functioneren. En dat is iets wat ons alle frustreert, denk ik. Nou, een tekenend en schrijnend voorbeeld is dat we natuurlijk sinds een aantal jaren in het basispakket gecombineerde leefstijlinterventieprogramma's goed hebben. Een aantal erkende GLI's. Mm-hmm. Maar die bijna allemaal onvoldoende toegankelijk zijn of soms zelfs een contra-indicatie is voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Omdat complex gedrag is toch daar niet goed in te begeleiden of niet te combineren. Ofwel in het programma zelf, praktische zin. Maar ofwel dat de leefstijlcoaches die zijn opgeleid voor de GLI's onvoldoende vaardigheden en kennis hebben om juist dit goed te begeleiden. En ja, dat is iets wat me echt aan het hart ligt en van veel collega's van mij is dat de groep, dat blijft het gangen dat de groep die het meeste baat bij kan hebben, dat verhoogt het risico op lichamelijke aandoeningen, achterstand op psychische gezondheid, juist bij deze groep ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, waar we ons al heel druk om maken, ook terecht. Mm. Maar dat de groep die het meest baat bij kan hebben, eigenlijk minste toegang heeft. Ja. En het is ook niet voor niks dat we dan, en ook heel tekenend, dat we nu bezig zijn geweest, die GLI als een basis hebben genomen voor een model wat we nu hebben gemaakt, een programma. Waarbij die begeleiding dan wel is met de juiste competenties van de professional, van de leefstijlcoach, maar ook een intensievere begeleiding met iets meer sessies en individuele aandacht. Dat hebben we omgebouwd eigenlijk tot een combineerde leefstijlinterventie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waar we nu mogen proefdraaien.
Mooi.
En daar hebben we mee samengewerkt met het Zorginstituut Nederland, NZA, met zorgverzekeraars, met gemeenten waarmee we dat doen. Maar het is vanaf het begin af aan met al deze partijen nooit in discussie geweest dat dit belangrijk was om te doen. Maar toch heeft het 2,5 jaar geduurd voordat we mochten beginnen of konden beginnen met dit experiment. Omdat er zoveel bureaucratie is, omdat, nou ja, sowieso tussen gemeentes hebben we een deel van de zorgverantwoordelijkheid. De eerste lijn zorg tussen huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, die hebben ook allemaal, kunnen er ook iets in doen. Dan hebben we de tweede lijns specialistische GGZ. Die er wat in kan doen. En al die financieringstromen, die zijn heel complex. Zeker als je het hebt over begeleiding bij activiteiten, is volgens mij de afgelopen 3 jaar ieder jaar wel iets veranderd in de financieringsstructuur. Of mensen wel of niet iets vergoed krijgen voor de begeleiding bij activiteiten in hun dagelijks leven. En wie dat dan betaalt, of dat dan de gemeente is, de zorgverzekeraar of de tweede lijns GGZ. En dat is wel echt frustrerend. Hè? Dus op inhoud waren we het allemaal eens.
Ja.
En toch heeft het zo lang geduurd, tot aan de ironische vraag van een van die partijen, ja, moeten we niet gewoon beginnen, want het duurt een beetje lang.
Mm-hmm.
Daar hebben we echt nogal iets in te winnen. Het is niet voor niks dat veel van die beleidspartijen met interesse kijken naar dat experiment, omdat we eigenlijk ook daar te maken hebben met een uitdaging die er sowieso binnen de GGZ ligt, is namelijk de samenwerking tussen die tweede lijn en de huisartsen en de gemeente die bepaalde dingen binnen hun portefeuille en financiering heeft. Dus ja, de omgeving op zowel wie het biedt, de fysieke omgeving en de financierings- en zorgstructuren daarin, dat zijn wel 3 grote pijlers waar behoorlijk nog wat belemmeringen liggen.
Ja, precies. Maar goed, met wat je vertelt, dat onderstreept natuurlijk wel dat dit allemaal super belangrijk is en meegenomen moet worden om dat individuele gedrag überhaupt te kunnen verbeteren.
Ja, absoluut.
Want je kunt het natuurlijk alles vanuit individuele verantwoordelijkheid bij mensen neerleggen. Maar dat is natuurlijk totaal oneerlijk en stigmatiserend als het systeem in de breedste zin daar niet bevorderend in is. En dat is natuurlijk wel in de breedste zin hoe het met leefstijl vaak is.
Ja.
We verwachten dat mensen gezond gedrag vertonen, maar het systeem zet gezondheid nu niet meteen voorop. En dat hoor ik heel erg terug ook in jouw verhaal. Althans, dat het gewoon moeilijk is door het systeem om grote slagen meteen te kunnen maken op gedrag.
Ja.
Omdat de dingen gewoon lang duren en er weerstand is tegen verandering en bewijslast en wat gaat dat kosten. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat wat jij heel duidelijk aangaf, is dat de onderliggende wens eigenlijk wel hetzelfde is in de zorg, maar dat de uiting anders kan zijn. Maar dat het eigenlijk wel bij heel veel professionals gaat over het beste zorg bieden. Maar dat er nog nuance zit in hoe dat dan tot uiting komt. Maar dat het gesprek daarover ja, wel heel belangrijk is. En als dat goed gevoerd wordt, dat die uitkomst dan opeens wel positief geleid kan worden.
Ja, zeker. En het gesprek daarover voeren, dat doet al veel. Hè? Dat onderzoek wat we nu op dat voorjaarscongres hadden gedaan en wat is leuke inzichten daarin gaf, wordt nu landelijk herhaald door andere promovendus die zijn komen, psychiater in opleiding, waarbij we dat nog veel breder hebben getrokken. Dus niet alleen de psychiaters, maar ook allemaal andere professionals in de zorg. Dus dat zijn ook, daar kunnen we inzichten uit opdoen door die verbreding van dit soort bevindingen, waarin we het gesprek weer verder kunnen aangaan binnen al de beroepsgroepen en dat verder kunnen aanzwengelen. En het is ook heel mooi dat we ook wel hele mooie, goede voorbeelden en experimenten zien op hoe je die zorg anders kan inrichten. Want ik denk, en dat zou misschien wel vaker aan bod gekomen zijn hier, en dat speelt natuurlijk breder in de leefstijlgeneeskunde, is dat het iedereen vindt het belangrijk, maar het is eigenlijk van niemand. Hè? Dus niemand heeft één geld om dit gewoon coherent, omdat het allemaal met elkaar te maken heeft, te financieren en te doen. Hè? Dus de discussie gaat er vaak over, ja, het is leuk dat wij als zorgverzekeraar investeren in deze interventie, maar de opbrengsten daarvan, die komen bij de gemeente of andersom. Hè? Dus het komt uit één portemonnee en de winst zit in een andere portemonnee. Dus dat zijn nu eerste experimenten ook al gaande, waarbij je kijkt, hoe kunnen die partijen nou één pot geld beheren en daarvan gewoon het beste doen. En ik hoop dat soort bredere zorgbewegingen ook in dit onderwerp wel echt nog verbetering gaan brengen.
Ja, mooi, mooi. Hey, ter afsluiting stel ik mijn gast altijd de vraag welke praktische tip hij of zij heeft voor luisteraars die aan de slag willen met leefstijlverandering. En voor jou geldt dat dan specifiek in de GGZ?
Ja, ik zeg van tegen collega's als ze spreken ook. De verandering gaat in de praktijk die je wil bereiken binnen je team of waar dan ook. Is het altijd wel goed om te beseffen. We hebben het net over hele grote dingen, grote veranderingen, systemische dingen en de organisatie. En je hebt VWS, een hele zorgstructuur en je hebt de raad van bestuur van je eigen organisatie. Maar je kunt dat steeds verder afpellen totdat de organisatie jouw eigen team of jouw eigen toko is. Dus dat, ja, de organisatie is zo groot als je hem zelf maakt. En alle verandering die begint heel klein. Hè? Wat wij nu binnen GGZ Centraal doen of nu op landelijk met heel veel collega's, het is allemaal begonnen binnen één team of één plek op al die locaties die zich tegen hard van maakten, die ervoor gingen en het goede voorbeeld hebben kunnen laten zien en weten te verspreiden. Dus laat je ook niet belemmeren of demotiveren doordat misschien de raad van bestuur nog niet helemaal mee is of de directie van een regio. Want je kunt vaak binnen de kaders, natuurlijk voor grote verandering willen we die grote systemische dingen oplossen, maar binnen de kaders hebben we gezien kun je echt al heel veel bereiken. En de beginvraag zonder extra budget of personeel is vaak ook in hoeverre faciliteren we nu eigenlijk het omgekeerde. Hè? In hoeverre faciliteren we al dan niet onbedoeld inactiviteit of ongezonde eten of slechter slapen. En er kunnen soms hele simpele dingen uitrollen, zoals misschien na het eten geen cafeïnehoudende koffie meer drinken of dingen die er in de jaren doorheen zijn ingesleten. Of wat je toch al met een paar collega's kan neerzetten en goede energie uit kan opdoen en vanuit daar voortbouwen. Dat is veruit het belangrijkste. Dus ook eigenlijk een parallel met hoe het zit met individuele leefstijlverandering. Niet of, maar hoe. En iets is beter dan niets. Dus daarmee starten en vanuit met een groot idee klein beginnen, dat is de kunst, denk ik.
Nou, fantastisch. Supermooi die positieve draai. Ik denk inderdaad heel belangrijk. Die voorbeeldfunctie, je kunt zelf voor een kring in het water zorgen door een steentje te gooien. En vanuit daar gaat het als vanzelf vaak verder. Dus supermooi. Dat je dit de luisteraar meegeeft. Ja, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je kennis. Leuk om jouw passie daarin te horen, je nuance en je bredere blik. Dus enorm bedankt.
Graag gedaan, leuk, dankjewel.
En wij houden vast contact en we spreken elkaar vast nog eens. Dankjewel.
Graag gedaan.
Hoi hoi.
Je luisterde naar aflevering 46 van de Leefstijl Lab podcast. Ik ging in gesprek met Dr. Jeroen Deenink over aandacht voor leefstijl in de GGZ. Werk jij als diëtist, gewichtsconsulent, leefstijlcoach, fysiotherapeut of op een andere manier in de eerste lijn zorg en wil jij meer leren over het begrijpen en veranderen van leefstijlgedrag? Dan is onze driedaagse nascholing Psychologie van Gezondheidsgedrag wellicht wat voor jou. In 3 dagen gaan we samen aan de slag met thema's die ook in deze podcast aan bod komen. De eerstvolgende lichting start op 27 maart 2024. Meer weten? Kijk dan snel op www.gezondheidsgedrag.nl en dan hoop ik je binnenkort te ontmoeten. Over 2 weken ben ik terug met aflevering 47. Daarin ga ik in gesprek met Ricky Frisse. Ricky is diëtist en gespecialiseerd in eet- en lichaamsbeeldproblematiek. Ik ga het met hem hebben over zelfbeeld, lichaamsbeeld en het verbeteren van onze relatie met voeding. Tot snel. Doei!